Dus een aardse en een hemelse consequentie van de prediking van Petrus. Betekent trouwens ook, als ik aan de ene kant zeg dat Petrus prediking rechtstreeks van doen heeft met de fundamentlegging, de oprichting van de gemeente, dan neemt het niet weg dat als straks in de toekomst de prediking plaatsvindt, al opnieuw, beginnend in Jeruzalem, dat het dan dus niet voor het eerst is, maar dat de bediening ook van de twee getuigen rechtstreeks vervolg is op de bediening van Petrus. En dat de boodschap ook volstrekt dezelfde is. Lijkt me volkomen logisch. Er verandert immers niks mee. En andersom. Petrus mag dan gedacht hebben aan de openbaring van het koninkrijk. En gedacht hebben aan de 70e week van Daniel die voor de deur stond. En al dat soort zaken meer. Niettemin wordt toegepast op wat 2000 jaar daarvoor in de heilsgeschiedenis zou plaatsvinden. Maakt niks uit. In beide gevallen gaat het om de inwerking treden, of de werking in het algemeen, van het nieuwe verbond, ter vervanging van het oude, en van het koninkrijk van Christus, ter vervanging van de poorten der hel. Het koninkrijk van Satan dus. Nou ja, de erven der heiligen in het licht tegenover de macht der duisternis. Heb ik het zo goed gezegd? Of de toekomende eeuw tegenover de tegenwoordige boze eeuw. Heerschappij van de dood tegenover heerschappij van het leven, waaraan wij volgens Romeinen 5 deel gekregen hebben. Maar de aardigheid is dan vervolgens die van vers 20, waar dan staat, toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Ik heb daar nog nooit een goed argument, een goede verklaring voor gelezen, behalve dan die ene die van het koninkrijk zou ook nog niet openbaar worden, of, want dit was niet zo'n erg historische verklaring, of gewoon de historische verklaring. Hij was namelijk nog niet de Christus. Hij moest namelijk nog, vers 21, naar Jeruzalem, om in Jeruzalem, de Joodse stad, om in Jeruzalem veel te lijden van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En als dat niet is, vertel me dan eens wat het dan wel is. Nou, dat bedoel ik. Daar waar wat ik nu zeg ontkend wordt, of niet gezien wordt, heb ik nog nooit een verklaring gehoord voor deze uitspraak. Waarom zouden ze het niet vertellen? En als het nou één keer in de Bijbel stond, nou ja. Maar zoals gezegd, dat staat er, tientallen keren geloof ik. Het is maar wat je meetelt. Maar vele malen in elk geval. Maar in plaats van dat men zou zeggen dat hij was Jezus de Christus, in plaats van dat zij zouden spreken, moesten ze zwijgen en de Heer zelf zou hen wat vertellen. En hij vertelt hen wat. Hij zegt dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters enzovoorts. Tegenovergestelde, want dat moest gebeuren opdat hij de Christus zou worden. En toen dat gebeurd was, sprak de apostel Petrus op de Pinksterdag precies over dit thema. Hij sprak over zijn dood, zijn lijden nog niet eens, maar zijn dood. En vervolgens zijn begrafenis, want het wordt mede genoemd. En dan zijn opstanding. En de conclusie daaruit was dat hij door zijn opstanding gesteld was tot Here en tot Christus. En toen, bij die gelegenheid zei hij ook, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Hier werd het hem verboden, maar toen het eenmaal gerealiseerd was, was het hem gegeven om de sleutel te gebruiken, overdrachtelijk uiteraard, om de sleutel te gebruiken en dus vrij uit te spreken over dat deze Jezus, inderdaad, deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld was tot Here en tot Christus. En niet alleen is het volkomen bijbels, niet alleen is het volkomen in overeenstemming met wat de schrift er eenvoudig over zegt, maar het is bovendien ook volkomen en ook volkomen logisch. Het was zover nog niet. Wat Petrus zei was prematuur. De Heer Jezus leed en liep zijn loopbaan om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Zou het ook wel vreemd zijn als terwijl hij die loopbaan liep naar die heerlijkheid toe, de discipelen zouden spreken over zijn heerlijkheid alsof hij die nu al had. Want zover was het namelijk nog niet. En dat moest vooral ook niet gedacht worden, moest vooral ook niet die indruk gewekt worden. En die indruk, die wordt bij gelegenheid een beetje gewekt. En dat gebeurt ook hier, precies in de volgende verse. Ik blijf netjes bij het verhaal. Want als de Heer spreekt over dat hij zou gedood worden en opstaan te derde dagen, dan begint Petrus hem te bestraffen, terecht te wijzen, enzovoort, van dat nooit, en dat zal niet gebeuren, en wij zullen u helpen, en hier hebben we een zwaard, en hoe ik het allemaal maar heten mag, ook in de andere evangeliën. Er wordt namelijk geprobeerd om die dood en opstanding van de Heer Jezus te voorkomen. Maar als het voorkomen wordt, wordt hij nooit Christus. En dat gaat heel ver, want er wordt bij gelegenheid zelfs gezegd dat er waren die probeerden om de Heer Jezus met geweld koning te maken. Die oefenden gewoon druk op hem uit, zal ik maar zeggen, door allerlei omstandigheden, zo gaat het in de politiek nu eenmaal, opdat hij het koningschap zou willen aanvaarden en dus het leiderschap van het Joodse volk in de strijd tegen de Romeinen in elk geval. En dan staat er ook zoiets van dat hij zich verborg. Om de doodeenvoudige reden dat hij weliswaar koning zou worden, maar dan koning en priester naar de orde van Melchizedek, en dus koning onder een nieuw verbond en niet onder het oude. Om de eenvoudige reden vervolgens weer dat het oude verbond per definitie tijdelijk is, en dat geldt dus ook voor het koningschap onder het oude verbond. Het ging bovendien niet alleen maar om het koningschap. Het is zelfs nog sterker. De bedoeling van het koningschap is immers juist om door dat koningschap een nieuwe schepping tot stand te brengen uit de oude. Hij zou als koning heersen, opdat hij alle vijanden teniet zou doen. En een van die vijanden is onder andere dan de oude schepping. En dus een geraffineerde duivelsstreek was dat ze hem probeerden koning te maken voor zijn dood. In plaats van na zijn opstanding. Trouwens, de verzoeking in de woestijn in Matthäus 4, die heeft voor 25% dan ook dat doel. Hij zou zo koning kunnen worden. Het koningschap werd hem aangeboden door degene die tot op dat moment het koningschap had over deze oude wereld. De duivel dus. Leuk is dat, of leuk, het is niet leuk, maar ik bedoel, daar vloeit uit voor. Het was immers de Satan die hem de koninkrijk en de raden aanbood. Had hij macht om dat te doen? Ja, de Heer sprak het niet tegen. En de bedoeling was ook dat de Heer Jezus het koninkrijk van de duivel zou overnemen. Maar niet door onder hem te gaan staan, niet door zich aan hem te onderwerpen, en zou een nieuwe schepping tot stand brengen. Hij zou door de dood heen ontkomen zelf aan de macht van Satan en de macht van de dood, en daardoor gesteld worden boven Satan en boven degene die het geweld des doods heeft, enzovoorts. Heb je die? Juist, ik sta aan typologie te denken, maar ik heb een mooi beeld in gedachten, maar het is zo gauw niet uit te leggen. Dat is het verhaal namelijk van Jozef in het huis van Potifar, die daar verleid wordt, was de bedoeling althans, door de vrouw van Potifar, en weggaande verborg hij zich van haar. Nou, zo letterlijk staat dat er geloof ik niet, maar dat is wel wat hij deed. En hij liet zelfs zijn heerlijkheid achter, zijn kleed. Weet u nog? Nou, het is een heel eenvoudig verhaal. Dat huis van Potifar is gewoon een beeld van het huis Juda, twee stammen van Israël. En dus meer specifiek die vrouw, enzovoorts. En de vrouw wil Jozef tot zich nemen, maar dat is hetzelfde als dat de Joden in de tijd van de Heer Jezus probeerden de Heer Jezus tot koning van hen te maken. Onder de wet. Maar dat was niet de bedoeling, en dus gaat Jozef er vandoor. En de zoon van Jozef, de zoon van Jozef ging er dus ook vandoor. De Heer Jezus dus, dat is het verhaal. En toen kwam Jozef terecht in het andere huis van Potifar, dat wat beschreven wordt als ballingschap of gevangenis, dat weet je toch? Want Potifar, de overste der trawanten, was ook het hoofd van de gevangenis. En als Jozef dan niet te houden was in zijn eigen persoonlijke woning, bij die vrouw zal ik maar zeggen, dan maar in die andere, in dat andere huis waar diezelfde Potifar de chef van was, en dat was dus de gevangenis, de ballingschap. Heb je die nog? En toen de Heer Jezus niet te houden was binnen Juda, waar werd hij dus geplaatst? Waar kwam hij terecht? In het andere huis Israëls, niet bij Juda, maar dus bij Efraïm, bij Jozef. En zo ging het dus heel goed met allen die in die gevangenis waren. Kwamen ineens allemaal onder leiding van Jozef. Een prachtig beeld van hoe 10 stammen worden tot gemeente. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Het is het verhaal, hoor. Het is een zeer simpele typologie. Ik kan het niet missen. 2 huizen van Potifar. De ene wil de vrouw de baas spelen, zal ik maar zeggen. De dienstbare, degene die onder de wet is. Die was namelijk ook getrouwd. Enzovoorts. En wil die man aan zich onderwerpen, zoals het Joodse volk levend onder de wet de Heer Jezus wilde claimen. En de Heer ging weg. En waar kwam hij terecht? In het andere deel van het huis Israëls. Het andere huis van Potifar, bekend als de gevangenis. Zo was dat, hè. Maar goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Wij proberen de draad op te nemen in vers 21. Waar staat van toen aan, en dat betekent niet alleen vanaf dat tijdstip, maar het betekent ook dat wat nu volgt rechtstreeks in verband staat met het voorafgaande. Nadat de Heer gesproken heeft over een ander Petra dus, en niet alleen over aardse, maar ook over hemelse dingen, verbood hij hen om te zeggen dat hij was de Christus, en van toen aan, en dus in verband daarmee, begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van enzovoorts. Het aardige van de uitspraak hier is dat er staat, hij begon zijn discipelen te vertonen. En dat het dus niet staat, hij begon zijn discipelen te zeggen, maar te vertonen. Het punt is namelijk, dat blijkt tot op het laatste moment aan toe, dat de discipelen er totaal niet op bedacht waren dat de Heer Jezus inderdaad zou lijden en sterven. Het drong in ieder geval niet tot hen door. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, maar tot Petrus hier wel, want die reageert daarop. Zeggen, ja, maar dat is tamelijk exceptioneel. Het is nog maar de vraag of hij het inderdaad aanvaard heeft. Want zelfs als iemand bepaalde dingen direct hoort, is nog maar de vraag of hij dat inderdaad tot zich neemt en aanvaardt enzovoorts. Hè. Er zijn veel mensen die doen er alles aan om de dingen die ze horen of zien, om die van zich af te schuiven en ze te vergeten, of althans niet reëel te nemen. Maar wat ik eigenlijk maar wil zeggen is dit, dat weliswaar op meerdere plaatsen in de schrift staat, waaronder in deze, dat de Heer aankondigt zijn lijden en sterven. Dan staat er dan nog steeds boven, weet u wel, de eerste aankondiging, de tweede aankondiging, de derde aankondiging van het lijden of zoiets. Die koppen staan er dan boven. Terwijl achteraf blijkt dat ze er helemaal niet op bedacht zijn als het één keer zover is. Waarna je je afvraagt wat er van die aankondiging dan terechtgekomen is. En wat ik probeer te zeggen nu is dat ik persoonlijk denk, hoewel ik het niet 100% kan bewijzen uit de schrift, dat ik persoonlijk denk dat de Heer er nauwelijks en misschien wel helemaal niet expliciet over gesproken heeft. En in sommige plaatsen staat hem dat hij dat zei. Maar hier staat het niet eens zo. Hier staat dat hij van toen aan begon zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Wat deed hij dan als hij dat vertoonde? Ja, hij maakte het hem bekend. Hij zei het hen, zo kun je het ook nog zeggen. Maar dat woord vertonen is natuurlijk heel wat terughoudender dan zeggen of vertellen of wat het bij gelegenheid me wezen mag. En ik houd het erop dat de Heer Jezus weliswaar gesproken heeft over dat hij naar Jeruzalem moest om te lijden en om gedood te worden en op te staan. Maar de vraag is in hoeverre hij dat hen gezegd heeft in expliciete zonneklare taal. En ik denk dat hij dat niet en misschien wel helemaal nooit gedaan heeft. Want ik houd het erop, in eerste plaats, dat de Heer Jezus niet over zichzelf sprak. Dat zei hij trouwens zelf, dat hij niet over zichzelf sprak. Dus dat is meteen het einde van discussie. Maar wat hij deed in de praktijk, was niet over zichzelf spreken, ook niet eens uit zichzelf spreken, maar hij sprak over de schriften. En daar blijf ik op hameren, dat was nou eenmaal zo. We zouden het steeds opnieuw herkennen in de Bijbel zelf, met name in de Evangeliën, dat de Heer Jezus verwijst naar de schriften. En als hij dus sprak over zijn gaan naar Jeruzalem en zijn lijden en zijn gedood worden, zijn opstanding ten derde dagen, dan is de kans groot dat hij dat niet deed in klare taal, maar dat hij dat deed aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen, dan wel in hoofdzaak trouwens, oud-testamentische beelden. En als hij dat zo deed, aan de hand van de oud-testamentische typologie, dan kun je rustig zeggen dat hij begon te vertonen, zeg maar gewoon tonen, laten zien, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem enzovoort. In elk geval kennen wij de geschiedenis van, dat hoop ik dan maar, kennen wij de geschiedenis van de Emmausgangers in Lucas 24 is dat. Waar die twee, tot de Heer Jezus zelf, die ze niet herkennen, zeggen: wij hebben niet gehoord dan van Jezus, die enzovoort, die door onze overpriesters en door ons volk verworpen is, gekruist is enzovoort. En wij dachten dat hij was de Messias, of iets dergelijks wat er maar staat. Wij dachten dat hij de Messias zou zijn. Maar ja. Het is nou de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Ze praten een beetje Belgisch, dat hoor je. Het is nou de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Nou goed, dat zeggen ze zo. Dat wil zeggen, hun verwachting was eigenlijk goed. Ze dachten dat hij de Messias was. Nou, dat was correct. Petrus had het al jaren tevoren gezegd, hier in Matthäus 16 enzovoort. Maar ja, hij was het ook nog niet, dat is punt 1. En vervolgens, hij zou sterven, opstaan ten derde dagen. Maar om welke reden? Dan wisten die twee Emmausgangers niet dat dat zou gebeuren. Want die twee, wie het precies waren, weten we dan ook niet. Eén heette Cleopas, maar verder weten we het ook niet. En in elk geval weten we dat die twee wel degelijk intensieve contacten onderhielden met de discipelen. En dus feitelijk ook met de Heer Jezus van daarvoor. Want nadat ze de Heer herkend hadden, gingen zij als de wiedeweerga. Wat het maar wezen mag, naar Jeruzalem, naar de discipelen en vertelde daar wat er gebeurd was. En dat ze hem ontmoet hadden enzovoorts. Waarom wisten die twee dan niet dat hij, niet alleen dat hij zou lijden en sterven, want dat was kennelijk ook tegen hun verwachting in, maar waarom wisten ze dan ook niet dat hij zou opgewekt worden ten derde dag? En terwijl ze zeggen, het is heden de derde dag, hoe krijgen ze het over de lippen, denk je dan? Dus de derde dag, dus de dag van de opstanding. Hij had het toch zelf aangekondigd. Er staat toch op veel plaatsen dat hij dat aangekondigd had. Eenmaal, tweemaal, derde aankondiging van het lijden. En noem maar op. Waarom wisten ze dat niet? En het aardige is dan dat de Heer Jezus tot hen zegt, terwijl ze hem nog steeds niet herkenden. Hij zegt hen: o onverstandige en trage van hart om te geloven. Want met het hart zou men geloven. Onverstandig niet wat intelligentie betreft, maar van hart betreft, hè. Onverstandig en trage van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Niet al hetgeen ik je gezegd heb. Of al hetgeen hij u gezegd heeft. Of iets dergelijks. Maar al hetgeen de profeten gesproken hebben. Waarom wijst hij dan niet op zijn eigen aankondiging van zijn lijden en sterven? Om de eenvoudige reden dat zijn aankondiging van zijn lijden en sterven ook niet gebeurde via zijn eigen woorden en in gewone klare taal, maar aan de hand van de profeten. Aan de hand van al wat de profeten gesproken hadden. Dus zegt de Heer hen, onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat dat de juiste interpretatie is van die woorden, blijkt uit de volgende uitspraak, want daar staat dan meteen, en beginnende van Mozes en al de profeten, enzovoort, opende hij aan de schriften, hij opende aan de schriften, beginnende van Mozes, al de profeten, liet hij hen zien wat van hem geschreven was. Nou, noem eens één schriftplaats in het Oude Testament, waar staat dat de Messias zou gaan naar Jeruzalem om daar te lijden, om daar te sterven en om daar ten derde dagen op te staan. Bij voorkeur te beginnen bij Mozes en daarna bij voorkeur bij alle profeten een keer. Maar goed, laten we het niet moeilijk maken. Eén tekst dan. Ergens uit het Oude Testament waar het staat. Nou, noem hem maar. Noem maar. Jij weet er ook geen een, hè? Ik weet er ook geen een. Echt niet. Begrijp je me goed? Begrijp je me goed? Ik vraag niet of je een tekst kunt vinden waarin wij zouden kunnen lezen achteraf, nadat wij weten wat er gebeurd is. Waarin wij dus achteraf die gebeurtenissen alsnog zouden lezen herkennen. Want iemand roept Jesaja, dat zal dan wel geweest zijn, Jesaja 53. En binnen Jesaja 53 zal het wel geweest zijn, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Maar punt 1, zou je dan eerst moeten bewijzen dat het lam de Messias is? Terwijl je bij de Messias toch eerder de leeuw zou verwachten dan het lam. Dus dan heb je al een groot probleem. Klopt trouwens, want toen hij de slagbank geleid werd, was hij nog niet de Messias. Dus je zit met heel wat problemen. Nee, het staat daar over de knecht des Heren. Maar het is makkelijk te bewijzen dat de knecht des Heren Israël is. Staat er namelijk ook in die hoofdstukken bij gelegenheid. En aangezien het dan dus wat op de kapstok hangt al, kom je er niet meer zo gauw op dat er nog wat anders aan hangt. En dat de knecht des Heren in hoogste instantie dus inderdaad de Heer Jezus is. Dat wordt al heel moeilijk allemaal. En ter slagbank, is dat hetzelfde als een kruis? En dan de opstanding. Ja, als je het achteraf weet, lees je het er wel in. Maar ten derde dagen? Nou, dan heb je wel een avond werk om het ervan te maken. Dat kan ik ook wel, dus punt niet. En ik heb het ook wel eens gedaan, daar gaat het ook niet om. Maar het gaat erom of er één schriftplaats is in het Oude Testament waar expliciet staat dat hij zou lijden en sterven, de derde dagen opstaan en nog wel in Jeruzalem. Want daar gaat het hier ook over. Nou, ik ben van mening dus, maar misschien ben je er beter in thuis. Ik ben van mening dus dat dat nergens expliciet in het Oude Testament staat. En dat het alleen erin te vinden is wanneer men enig zicht heeft op de betekenis van de oud-testamentische typologie. De beeldspraak dus. Symboliek, of hoe je dat maar noemen moet. En als je dat niet hebt, dan begrijp je sowieso van die cryptische uitspraken van de profeten dus ook niks, want die zijn cryptisch omdat ze dikwijls symbolisch geformuleerd zijn. En gelijk als een lam ter slagbank geleid, dat hebben u zich niet gerealiseerd net, maar dat is volstrekte beeldspraak. 100%. Het was niet een lam, het was geen slagbank. Dus hoe weten we die dingen? Door bestudering van de oud-testamentische profetie. En ik ben van mening, als hier staat dat de Heer aan zijn discipelen begon te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters, dan zal de Heer hen vermoedelijk hebben laten zien dat hij bijvoorbeeld die uitspraken uit Jesaja 53, maar het is maar bijvoorbeeld omdat iedereen ze kent langs de brand, hè, maar dat bijvoorbeeld die uitspraken uit Jesaja 53 spreken over degene die de Messias zou zijn. Je kunt nog korter zeggen, ze spreken over de Messias. Waarna zij moeten gedacht hebben, als dat zo is, dan zou hij deze Jezus dus, als dat zo is, dan zou deze Jezus dus moeten sterven en opstaan, maar dat vinden wij te ver gezocht. En als men onverstandig en traag van hart is om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, is de uitspraak, dat vinden wij te ver gezocht, zeer voor de hand liggend. Nou, zo steekt het denk ik in elkaar. Dat dringt namelijk niet door. Op een gegeven moment misschien, zoals dit moment, zodat Petrus meteen reageert en zegt, ja, maar dat laten wij niet gebeuren. Gaat zomaar niet. Maar dat is een reactie bij gelegenheid. Maar later, als het een keer zover is, dringt het echt tot de discipelen niet door dat het zo zou gaan. Ze zijn volkomen onthutst. En op het moment dat op de derde dag hen wordt medegedeeld, door ooggetuigen notabene, dat de Heer Jezus is opgestaan, willen ze het niet geloven. En als iemand het lege graf vindt, nou ja, het was een dame, maar goed. Maar, nee, het was de eerste. Dan vraagt ze aan degene die ze voor de tuinman houdt, de hovenier, nou goed. Weet u waar ze hem gelegd hebben? Trouwens ook prachtige beeldspraak, want sinds zijn opstanding is hij verborgen bij de hovenier. Want de hovenier was, hoe heette de hovenier?
Adam.
Ja, dat is erg ver gezocht, zuster, maar het is waar. Het is waar, het is erg ver, maar het is waar. Ik bedoelde veel dichterbij, hoe heette de hovenier?
Jozef
van Arimathea, dus hij is verborgen bij Jozef. Dat klopt dus. En er waren die zeiden, ze hebben hem ergens anders begraven. Die hadden nog gelijk ook. Want voor de wereld is hij nog steeds dood en begraven. Maar nou op een geheime plek. En daarom vind ik het altijd vermakelijk dat men de echte plek waar hij begraven was niet met zekerheid kan aanwijzen. Vind ik leuk, ja. Dat hoor ik zo. Hij is ergens anders begraven. Hij is bij de rijken in zijn dood. Wie is die rijken? Eén antwoord, Jozef. Kan niet schelen welke. Dat weet u toch, hè? U weet toch, die uitspraak over een ander nemen zijn opzien is ambt, daar hebben we het wel eens over gehad, hè? Dat was niet een uitspraak primair over Judas, die vervangen zou worden door Jozef, maar Matthias dus, hè? Maar het was een uitspraak over Juda, die vervangen zou worden door Efrem, Jozef dus, hè? En als er staat, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, waar staat dat? Welk hoofdstuk, broeder? Ook Jesaja 53, maar dat is minder bekend. Aardig, hè? Precies hetzelfde hoofdstuk, een paar versen voorbij, dat schaap en dat lam, hè? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Is dat ook niet een uitspraak over letterlijk Jozef van Arimathea, maar over Efrem, de rijke, de eerstgeborene. En dus een gemeentelijke waarheid. Maar u merkt hoe moeilijk het te begrijpen is. Maar waar het om gaat, is dat de Heer dus deze discipelen weliswaar geconfronteerd heeft met zijn lijden, dood en opstanding in Jeruzalem, maar niet door gewoon te zeggen, nou, dit of dat gaat er gebeuren, maar door hen te wijzen op de schriften. En zelfs na zijn opstanding deed hij het nog precies zo aan die twee Emmausgangers. En als hij bij die gelegenheid, terwijl het al gebeurd was, het nog steeds zo doet, dan mag je toch aannemen dat hij het daarvoor ook zo gedaan heeft. Dat is toch logisch. Dat kan toch nooit anders geweest zijn. En daarmee is verklaard dat het zo slecht tot de discipelen doordrong dat het zou gebeuren. Hoewel wij in onze Bijbels lezen dat de Heer het aankondigt. Maar vergis u nou niet. Als het in die evangelie staat dat de Heer het aankondigt, dan hebben wij van doen niet letterlijk met de woorden van de Heer Jezus, maar wel met de geïnspireerde woorden van degene die wij evangelisten noemen, die dat hebben opgeschreven nadat ze na de opstanding van Christus deze woorden van de Heer Jezus begrepen hadden. Dat weet u toch, hè? Want als er staat en hij zei de dubbele punt, dan zou niemand van ons moeten denken dat dan een letterlijk citaat volgt van wat de Heer Jezus letterlijk gezegd heeft. Dat is namelijk niet zo. Is niet zo. Het is een verslag van wat hij gezegd heeft, maar of hij het letterlijk zo gezegd heeft met die woorden, nee, gewoonlijk niet. En dat kan ook aangetoond worden, omdat het verslag van wat de Heer zei inderdaad in de vier verschillende evangeliën ook inderdaad viermaal verschillend is. Het was maar omdat op de ene plaats staat Koninkrijk der Hemel, op de andere plaats Koninkrijk Gods, met verder dezelfde uitspraak erover. Over hetzelfde Koninkrijk, maar in het ene wordt genoemd Koninkrijk der Hemel, op de andere Koninkrijk Gods. Het is ook geïnspireerd, daar gaat het niet om. Maar over wat de Heer nou letterlijk exact gezegd heeft, wel, hij zal de term ook door elkaar gebruikt hebben, neem ik aan. En dat doen de verslaggevers vervolgens ook. En daar gaat het om. Letterlijke citaten bestaan feitelijk niet. Iedereen die de Bijbel zelf kent, zou dat moeten weten. Want wij komen citaten tegen in het Nieuwe Testament uit het Oude en die zijn ook nooit letterlijk. Is ook helemaal niet de bedoeling ervan en is ook helemaal niet zinvol meestal. Dikwijls worden de uitspraken van de profeten van de Heer Jezus achteraf weliswaar aangehaald, maar tegelijkertijd verklaard of toegelicht enzovoort. En als er staat, van toen af begon hij te spreken over zijn lijden en zijn dood en zijn opstanding in de derde dagen, wordt het achteraf gezegd, maar hoe hij daarover gesproken heeft, Wel, ongetwijfeld niet, wat mij betreft, ongetwijfeld niet, doordat hij tot hen zei, moet je eens horen, we gaan straks naar Jeruzalem, en daar zal ik veel moeten lijden door de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden, en zal ik gedood worden, en daarna zal ik opstaan ten derde dagen. Ik geloof niet dat hij dat gezegd heeft, en ik lees het ook zo niet in mijn Bijbel. Ik geloof dat hij die dingen gedemonstreerd heeft, daarom staat het hier ook zo, vertonen, hè, tonen, dat hij ze gedemonstreerd heeft aan de hand van het Oude Testament. En hij zal ongetwijfeld op zijn minst gesuggereerd hebben, maar in ieder geval hen duidelijk gemaakt hebben, dat dat beschouwd moet worden als uitspraak over de Messias. Wat dacht u van deze? We hadden het net over het lam uit Jesaja 53, maar wat denkt u van het paaslam wat geslacht werd in Egypte? Waarna het leven van het paaslam werd overgedragen aan de deur. Post, zeggen wij dan voor alle duidelijkheid, maar het heet in het Hebreeuws nou helemaal een deur. U weet wel, bloed gestreken aan de deurpost en de bovendorpel, weet u wel? Bloed aan de deur, zodat het leven van het paaslam werd overgedragen aan de deur. Zodat de deur de levende deur werd, want die had het leven van het paaslam. En door die deur werd men vervolgens verlost uit Egypte, ging men uit. Hetgeen een beeld is, hoe men door de dood en opstanding van Christus verlast werd, ontstond een deur, der schapen, weet u wel, uit Johannes. Er ontstond een deur waardoor men het diensthuis, slavernij onder de wet eigenlijk, kon verlaten. Nee, zuster, hoef je aan de gereformeerden niet uit te leggen, nee. Het is gewoon van, ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. En daarom brengen wij u nu alsnog in slavernij. Ik kom nooit verder dan het eerste citaat. Nee, ik bedoel het echt niet zo lelijk. Eerlijk niet. Maar voor alle duidelijkheid, hè. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. Nou, waarom lees je dan de wet voor? Want de slavernij in Egypte is een beeld van de slavernij onder de wet. En het uitgaan door het levende paaslam in de gedaante van een deur, zal ik maar zeggen. Het lam staande als geslacht ziet er dus uit als een twee deurposten en een bovendrempel. Ik kan het toch niet helpen, bovendorpel. Hè? Maar door die deur ging men uit. Uit de wet, uit het oude verbond. En vervolgens, op de derde dag. En tot op de datum nauwkeurig klopt het. Op de derde dag. De 17e van de eerste maand. Stond de Heer Jezus op uit de dood, maar op de 17e. Van diezelfde eerste maand trok Israël door de Schelfzee. Op de derde dag nadat men de paaslam gegeten had en was uitgetrokken uit Egypte. De 14e slachtte men het paaslam, de 15e ging men uit het huis, het diensthuis. En de 17e trok men door de Schelfzee. En dat is een beeld van hoe het nieuwe verbond dan feitelijk aanbreekt ter vervanging van het oude. Nou, als je daar even bij stilstaat en zegt dat die verlossing uit Egypte een beeld is van hoe men uiteindelijk verlost zou worden van het oude verbond en dus hoe het nieuwe verbond in werking treedt, dan zou men moeten begrijpen dat op een of andere wijze op de derde dag de definitieve verlossing tot stand zou moeten komen. Toch? Nou, dat soort dingen. Dat zijn beelden. En op die wijze valt te vertonen, of gewoon tonen, dat als hij de Christus is, dan wel zou zijn, dan zou hij moeten gaan naar Jeruzalem, want hij was dan in ieder geval een profeet, en er is nog nooit een profeet gedood buiten Jeruzalem, zei de Heer zelf. Dus als deze profeet gedood zou worden, zou het dus gebeuren in Jeruzalem, daar zou je overgeleverd worden, dan Jeruzalem uitgebracht worden om gekruist te worden, om gedood te worden. Dus in Jeruzalem zou dat gebeuren. Lees trouwens de profetieën maar eens over Jeruzalem. Dan weet je precies hoe dat zou gaan. Het zou dus Jeruzalem zijn dat de Messias, de Heer Jezus althans, zou verwerpen enzovoorts. Zou uitbrengen buiten de legerplaats om hem daar te doden enzovoorts. En aangezien verlossing sowieso in de Bijbel altijd op de derde dag tot stand komt, met een lichte overdrijving, maar het is maar heel licht hoor, maar aangezien verlossing per definitie tot stand komt op de derde dag, betekent het dus ook dat de verlossing van de Heer Jezus uit de dood zou moeten plaatsvinden op de derde dag. Dat hij bovendien eerst de dood zou moeten overwinnen. En dus sterven en opstaan. Om Messias te worden, dat kan hij missen. Want de Messias zou zijn een zoon van David, maar hij zou een eeuwig koninkrijk hebben. En de stoel zijns koninkrijk zou niet wankelen. En meer van dat soort uitspraken. Dat betekent dat hij de dood overwonnen moet hebben. Anders kan hij toch niet voor altijd op een troon zitten en een eeuwig koninkrijk hebben. Toen hebben we dat eens nagevraagd aan zijn vader David. En een belangrijk deel van zijn oeuvre. Hoe het schrijft weet ik ook niet. Een belangrijk deel van de psalmen zal ik dan maar zeggen. Voor het gemak. Gaat over niks anders dan dat. Over lijden, dood en vervolgens opstanding uit de dood. Zodat Petrus op de Pinksterdag natuurlijk ook geen andere mogelijkheid had. Eigenlijk dan meteen maar te citeren uit de psalmen. Hetzelfde gold voor de gelijke toespraak van Paulus later in Handelingen 13. Over het lijden, de dood en daarna de opstanding van de zoon van David. Dat staat er allemaal in Handelingen 2, dus Petrus wist het toen in elk geval wel. Maar daarvoor kennelijk niet. En hoe kan het nou dat de man in zo'n korte tijd zoveel geleerd had? Ja, dat is. Ja, natuurlijk. Dat kun je altijd. Dat kan altijd natuurlijk. Hè? Dat kun je altijd nog zeggen door de Heer. Natuurlijk. Dat is ook zo. Dan zijn we daar weer vanaf. En dan stel ik de vraag gewoon opnieuw. Hoe kan het dat zij in zo'n korte tijd zoveel geleerd hadden? Omdat na de opstanding van Christus het muntje viel. Ja. Of moet ik dat uitleggen? Dat betekent dat ze van tevoren veel geleerd hadden van de Bijbel, maar de betekenis daarvan niet kenden, niet begrepen. Het was er niet eigen geworden. Zoals in onze dagen mensen een heleboel leren over de Bijbel op de zonderschool. En daarna als ze 50 geworden zijn of zoiets, of misschien eerder, ik ken er bij wie het tot verder nageduurd heeft, dan herinneren ze zich ineens weer van wat vroeger gezegd is. En op het moment dat iemand hen dan wat vertelt, zegt oh, en dan zus en dan zo. Ja, want dat heb ik vroeger al geleerd. Van mijn moeder, meestal. Zodat het zinnig is, moeders, om kinderen eens wat te vertellen. Maar goed, heb ik vroeger geleerd op de zonderschool. Daarom zeg ik ook wel eens, dat heb ik vroeger geleerd op de zonderschool. Bij wijze van spreken, dan geloof ik niet dat wij een zonderschool hadden. Behalve dan toen er een Amerikaanse dame in Bodegraven verzeild raakte, die uitgezonden was als zendelingen voor de kinderen en die zich dus meldde bij mijn vader thuis, die niks anders wist te doen dan als dat zo was, dan, om dan die dame maar in huis te nemen. Dus er werd een kamer voor getimmerd op de zolder en vanaf dat moment hadden wij een zonderschool. Want ja, er moet ook aan het werk gehouden worden, nietwaar? En korte tijd later, toen dacht ze dat ze helemaal voor zichzelf kon beginnen. Dus toen verdween ze weer bij ons uit huis. Een lege kamer achterlatend. Zo was het. Tante Noni. Heette ze. Uit Californië. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar dus heel kort is dat geweest. Maar ik herinner me daar nog van dat wij van haar moesten leren dat onder het nieuwe verbond, onder het Nieuwe Testament moest je behouden worden door geloof. En onder het Oude Verbond moest je behouden worden door de wet. En dat leek me toen al zeer onwaarschijnlijk. Toen was ik een jaar of 6. Dus ik moet dat geleerd hebben dus op een zonderschool nog voor de zonderschool. Maar laat me zitten. Maar even tezijde dus. Hè. Als je altijd krijgt jeugdherinneringen. Dat is ook niet goed.
Zo werd er wel
gezegd. Nee, zij is zelf weggegaan. Ze heeft nog jaren in Bodegraven gewoond. Waar zij niets deed dan berichten sturen naar het thuisfront in Amerika over hoe goed het wel ging met haar kinderevangelisatie in Bodegraven. En zo kwam het goede mens aan de kast. Dus vertel mij niks over de zending. Nou, dat mag ik helemaal niet vertellen natuurlijk. Maar het was wel zo. Ja. Nou, waar waren we ook weer? Het gaat erom dat mensen. Nee, ik heb kort geleden nog iemand gesproken. Die zei, dat heb ik mijn hele leven allemaal gehoord enzovoort. En pas nu begrijp ik het. Nu is het gevallen. Nu. Hè? Dat wacht dus ergens op. Waarop? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Maar wat ik wel weet is dat de Heer Jezus zijn discipelen heeft onderwezen. Terwijl de discipelen al die jaren bij ons de reputatie omhoog hielden dat ze domme jongens waren. En er dus helemaal niets van begrepen. Want dat staat ook ongeveer in de kinderbijbel, toch of niet? Die domme discipelen die niks begrepen. En die reputatie hebben ze bij sommigen nog. Sommige kringen worden ze ook leerlingen genoemd in plaats van discipelen. En dat zullen ze dus ook altijd wel blijven. Leerlingen dus, hè. Hij zei tot zijn leerlingen, hè. Maar ze hebben nooit eindexamen gedaan, denk je dan, want ze zijn altijd leerlingen gebleven. Nee, het punt is, ze begrepen het toen niet, maar dat was misschien ook helemaal niet de bedoeling. Maar na zijn opstanding was het een kwestie van de oude informatie alsnog verwerken in het licht van wat men nu gezien had en waarvan men zelfs bijgestaan had, bewijzen van spreken. En in dat licht was het allemaal ineens te begrijpen. En dat wij met groot gemak Jesaja 53 toepassen op de dood en opstanding van Christus, ja. Maar dat komt omdat wij dat van tevoren weten eigenlijk, dat het daarover moet gaan. Wij weten dat het zo gegaan is. En om het dan alsnog te lezen zodanig dat het daarop slaat, natuurlijk. En dat is ook de bedoeling, hoor, er is niks mee mis. Het zou immers verborgen blijven. Maar wat denkt u van deze? Indien zij de verborgenheid gekend hadden, de Joden, nee, de oversten deze wereld, Joden en heidenen, dus het geldt voor Herodes en Pilatus, en voor Caiaphas en hoe ze maar heten mogen. Indien zij de verborgenheid gekend hadden, zij zouden de Heer, die verheerlijkt zou worden, de Heer der Heerlijkheid heet hij dan gewoon, in 1 Korinthe 2, zij zouden de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Met andere woorden, als ze geweten hadden dat hij uit de dood zou opstaan, en wel aan de andere kant, u weet wel, door de splinternieuwe uitgang. Toch, dat heb ik ons uitgelegd, hè. Ze wisten dat hij een uitgang uit de dood zou weten te maken. Dat hij uit de dood verlost zou worden, zodanig dat hij daarmee de eersteling zou worden van een nieuwe schepping. Als ze dat geweten hadden, hadden ze er alles aan gedaan om zijn dood te verhinderen. Met andere woorden, de Heer zal het dus van tevoren ook niet al te duidelijk gezegd hebben. Want als ze er lucht van gekregen hadden hoe dat dan zou moeten gaan, dan zouden ze in plaats van hem te kruisigen, zouden ze er alles aan gedaan hebben om hem in leven te houden. En als de duivel, die trouwens geen domme jongen is, überhaupt geen jongen trouwens, is meer een oude eigenlijk, de oude slang, maar hem wordt heel wat wijsheid toegeschreven in de Bijbel, hoor. Vergis u nou maar niet. Hè? Maar als hij geweten had dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan, dan zou hij van alles gedaan hebben om hem op te vangen als hij van de tinnen des tempels zou springen of zoiets. En dat is natuurlijk de grap, als ik dat dan zo zeggen mag. Ik noem het humor namelijk. Maar dat is de grap achter die gebeurtenissen van de verzoeking in de woestijn. Niet dat ik er de spot mee drijf, maar laat het nou een stotje doordringen. Hij zegt, spring van die tempel, van die tinnen des tempels, een meter of 50 naar beneden of zoiets. Hè. Dat is heel wat hoger dan de toren van wat was het, Barneveld, geloof ik. Hè. Nou goed, het is heel wat hoger. En de engelen, de hemels, of weet ik veel wat er precies staat, die zullen u dragen opdat gij u aan geen steen stoot. Nou, als hij geweten had hoe het in elkaar zat, dan zou hij zelf de Heer gedragen hebben om te voorkomen dat hij zou sterven. Want dan mocht er eens aan de verkeerde kant, dat is de goede dus, weer eens uitkomen. Toch? Heel simpel hoor. Zo moet het zijn. En dus heeft de Heer er niet openlijk over gesproken. Wat hij gedaan heeft, is zijn wijzen op de Oud-Testamentische profetie. Toen zei iemand, maar die kan de duivel toch ook lezen? Dan zeg ik, jawel, maar hij is een ongelovige. Dus dat is geen enkel risico. Ongelovigen begrijpen van het woord van God sowieso niks. Iemand die de waarheid niet zoekt, zal hem niet vinden ook. Al leest hij elke dag de Bijbel, al onderzoekt hij de Bijbel elke dag, waarheid zal hij niet vinden. Die zoekt je namelijk niet, dus hij zal het ook nooit begrijpen. Ja, zuster, natuurlijk. U weet wat er nou komt. Dat hebben theologen met hem gemeen. Ja, sorry, maar dat is zo. Als je het niet gelooft namelijk, dan kun je met de Bijbel sowieso alle kanten op en dus kun je er niks mee. Dat is het eigenlijk. Als je hem gelooft, serieus neemt als het woord van God, dan zul je schrift met schrift vergelijken en conclusies trekken, nog afgezien dat je kennelijk, want dat zegt de Bijbel zelf, de werking van de geest nodig hebt om je de schrift uit te leggen. want de geest zou ons in heel de waarheid leiden. En in het bijzonder geldt dat juist voor deze nieuwtestamentische waarheid, die begint bij in ieder geval de opstanding van Christus, wellicht ook nog daarvoor. Dat wil zeggen bij zijn lijden en sterven. Want zoals gezegd, de expliciete uitspraken in het Oude Testament daarover bestaan niet. En de uitspraken die we hebben, zijn bijvoorbeeld uitspraken van de dichter, want zo wordt hij dan genoemd, de poëet, weet je wel. De poëet David, die in overdreven termen spreekt over zijn eigen gemoedsgesteldheid, zijn eigen gewetensonrust en zijn lijden of wat hij door moet maken enzovoort. En ja, dat zal wel zo wezen. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo wat Petrus zei. Die zei, David was een profeet en David, wetend dat God uit zijn lijf een zou verwekken die voor eeuwig op de troon zou zitten, David, dit wetend, heeft gesproken dus niet over zijn lijden en dood en opstanding, maar heeft gesproken over de opstanding van Christus en dus ook over het lijden van Christus. Maar als je dat zegt, dan krijg je ruzie met professor Runia. Nee, die morgen, dat heb ik al gehad, dus daarom zeg ik dat zo. Dus het is ondenkbaar dat David daaraan gedacht zou hebben. Dat zou gaan, zou kunnen slaan op de Heer Jezus. Dan zeggen we, maar het Nieuwe Testament dan? Ja, de schrijvers van het Nieuwe Testament passen dat op Jezus toe. Dat is inderdaad waar, maar het is ondenkbaar dat David daaraan gedacht heeft. Maar de vraag is of God eraan gedacht heeft. Dat is punt 1. Of het dus bijbels is om het op Christus toe te passen. Punt 2, dat David eraan gedacht heeft, staat expliciet in Handelingen 2. Maar ja, dat redeneer je dan weg door te zeggen, nou ja, dat is wat Petrus ervan maakt. Hij was ook maar theoloog, dus die maakt er ook maar van alles van. Dat is de enige verklaring die ik heb voor dit soort denken. En andere verklaringen, ik had al moeilijk zijn, die mensen die zijn niet in orde. Ze zijn wel in orde, maar die denken dat die lui, Petrus, Paulus en wie het maar zijn, dat theologen waren en dus naar eigen believen de schrift toepassen. En dus hebben zij het recht om dat ook te doen. En daar discussiëren ze onderling over, hoe ze het nou eens zullen toepassen gezien de omstandigheden in de wereld. Dus die vraag aan Hilterman eigenlijk, hoe het moet. Ja, het was Hans Jansen, maar dat doet er ook nou weer niet toe. Maar zo steekt het toch in elkaar. Maar waar het nou maar om gaat, en dat is wat ik u op het hart probeer te drukken, dat er dus niet zulke uitspraken zijn in het Oude Testament waar expliciet duidelijk, gewoon voor iedereen herkenbaar staat dat de Messias, de zoon van David, voordat hij op de troon zou zitten, eerst zou lijden en sterven en op de derde dag uit de dood opstaan. Dat staat het dus niet. En als de Heer het toonde, dan betekent het niet dat hij het expliciet zei, want anders zou het wel tot hen doorgedrongen zijn. En als het niet tot hen doorgedrongen zou zijn, dan komt dat omdat de Heer in zijn uitspraak en in zijn prediking dus in gebreken is gebleven. Heb je dat? Als je dat duidelijk wilde maken, waarom weten ze dan uiteindelijk niet? Omdat de Heer dus tekort schoot in zijn prediking. Nou, geloof dat nou maar niet. Nee, integendeel, wat hij deed was oud-testamentische uitspraken gebruiken en laten zien en vragen overstellen, want dat is wat hij gewoonlijk deed. En daarbij zijn gehoor brengende bij de conclusie die ze dan zelf moesten trekken. De conclusie namelijk dat al deze oud-testamentische beelden, toonbeelden dus, hè, dat al deze beelden spreken over degene die uiteindelijk de Messias zou zijn. En over hoe hij de Messias zou worden. Dus, en moeilijker is het niet. En het feit dat achteraf al deze nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven zijn, is er onder andere verantwoordelijk voor. Dat het tamelijk expliciet toch staat. De Heer begon hen te vertonen, begon is trouwens ook nog maar een begin hoor, maar hij begon hen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden. Dat is uiteraard 3 keer hetzelfde. Want oudsten zijn, de overpriesters waren oudsten en de schriftgeleerden zijn uiteraard oudsten en overpriesters. Maar hij moest van hen lijden, juist door hen, juist door de Joodse leidslieden, en gedood worden. En misschien heeft de Heer bij gelegenheid zelfs wel gewezen op die psalm waarin dan staat over ene Judas en ander nemen zijn opzienersambt. Misschien is dat ook de reden dat de discipelen na de opstanding van Christus ineens wisten hoe dat zat met die psalm. En ander nemen zijn opzienersambt. Maar misschien heeft hij ook wel uiteengezet of gewezen dat degene over wie gesproken wordt in de psalm, dat feitelijk niet één persoon is, maar feitelijk een volk. Lees trouwens maar, ik weet niet welke het is, 69, weet ik zo gauw niet. Lees hem maar na, zal blijken dat het weliswaar soms over een enkelvoud gaat, maar dan ineens weer over een meervoud en dus kennelijk over het volk. Hun woningen zouden, hun paleizen zouden woest gelaten worden. Hun paleizen, wie van Judas? Hun paleizen zouden woest gelaten worden en een ander zou zijn opzienersambt nemen. Over wie gaat het dan? Over Judas en over de Joden, het hele Joodse volk. Tegelijkertijd. Toch? Nou, zo zit het met zoveel dingen. Jesaja 53, over de leidende knecht des Heren. Israël? Zeker wel. Maar niettemin in hoogste instantie over die ene, namelijk over de knecht des Heren bij uitstek, namelijk de Messias. En zo worden deze waarheden over de Heer Jezus inderdaad verborgen. Achter David of achter Israël. Of wat dacht hij van achter Mozes, achter Jozua, achter Jozef. Niet te vergeten. Enzovoorts. Maar daar heeft de Heer over gesproken. En altijd met die strekking. Want waar wij in de evangelie te maken krijgen met redenvoeringen. Schriftverklaringen, als je het zo mag noemen, van de Heer Jezus. Daar blijkt hij altijd toe te werken naar één en hetzelfde punt. Namelijk, wie is de Messias? Dan ben ik weer terug in Matthäus 16. U weet wel, die van wiens zoon is hij? En als de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? En het antwoord geeft hij niet. Hij zegt, zoek het maar uit. Kan maar één antwoord op zijn, dat vind je wel. En als je eerlijk zoekt, vind je dat antwoord. De Messias zou de Zoon van God zijn, namelijk. Ja, dat zei ik net ook. Hij begreep het hier wel. Dat wil zeggen, bij gelegenheid moeten die jongens tot die... Sorry, maar ik bedoel het eerlijk. Ze moeten tot de conclusie gekomen zijn dat het over de Messias gaat, die oud-testamentische uitspraken. En als deze man de Messias zou zijn, dan moet het over hem gaan. En dus dringt dat door. En Peter zei, nee, maar dat zal u geenszins geschieden. En dan zegt de Heer alleen maar, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En daarna zegt hij, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar hij zegt niks expliciet meer. Nee, het moet gebeuren, want zus en zo. Lees je niks over. Hij zegt alleen tegen Petrus, je moet je er neer bij bemoeien. Je zou niet voor me uitlopen, je zou me volgen. En welke weg ik zal gaan, dat weet ik heel goed. En dan moet jij je verder van houden. Kom maar achter me aan. Dat zegt hij. En verder niks expliciet. Niet een bekrachtiging van dat hij die weg zou gaan. Eenvoudig omdat hij het ook zo niet naar voren gebracht heeft. Toch? En als hij het wel zo naar voren gebracht heeft, heeft hij het niet goed genoeg gedaan, want de discipelen hebben het niet begrepen. Zo eenvoudig is dat. En dan heeft hij dus wel over zichzelf gesproken. En dat is nou juist waarvan hij uitdrukkelijk zegt dat hij dat niet en zelfs nooit gedaan heeft. Nou. Met andere woorden, het dringt hier tot Petrus door bij gelegenheid, maar daarna vergeet hij het ook weer. En hij wordt in het ongewisse gelaten. Dus. Nou ja, ongewis is maar waar je van uitgaat. Hè? Als je van de schrift uitgaat, dan zou je weten hoe het zou gaan. Maar het is maar de vraag in hoeverre de discipelen zonder de uitdrukkelijke werking van de Geest Gods in hen deze schriftplaatsen zouden begrijpen. Want ik blijf erbij dat als je het Oude Testament bestudeert, dan kun je dat wel doen. Dan blijf je met vragen zitten enzovoort. Maar zonder de geest, dus zonder Gods wil, zul je het echt niet begrijpen. Dat is namelijk ook helemaal niet de bedoeling. Dus dit bleef op de achtergrond. Waar het om gaat, is dat wij achteraf lezen van de discipelen dat zij het een en ander begrepen later, na zijn opstanding. Al lees je dat ook al in de evangeliën, maar dat komt omdat de evangeliën na zijn opstanding en dus later geschreven zijn. Dit verstonden zij eerst niet, maar toen hij eenmaal was opgewekt, werden zij indachtig dat hij deze dingen gezegd had, enzovoorts. Dat soort uitspraken. Nou, dat is maar waar het om gaat. Ik kan wel zeggen, het nikkeltje, weet zoiets, het dubbeltje, het muntje, dat viel pas na zijn opstanding. En toen was het een kwestie van dat in korte tijd deze discipelen inderdaad begrepen hebben, mede natuurlijk vanwege de werking van de geest in hen, vanzelfsprekend, hoe de vork in de steel zat. En Petrus doet ineens fantastische uitspraken eigenlijk, die je helemaal niet van hem zou verwachten, in Handelingen 2 op de Pinksterdag. En in een vlot tempo haalt hij het een en ander aan profetie en psalmen aan en past het direct toe op Christus. En hij weet heel goed waarom, dat verklaart hij ook. Ik vind het prachtige taal hoor, het ligt mij wel zo van, heeft David leuk geschreven, maar ja, David is gestorven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. En dus is hij niet uit de dood opgestaan, over wie ging het dan wel? Dat is altijd een goede vraag trouwens, over wie ging het dan wel? Toch, hè? Kamerling, weet je nog? Over wie zegt de profeet dit? Het was Jesaja 53 trouwens, ook aardig, ziet men eens te binnen. Ja, over wie zegt de profeet dit? Ja, over de Heer Jezus Christus. En dat is altijd een goede vraag, over wie gaat het? Over de Messias. Maar dat is nou juist de clue. Want oppervlakkig gezien gaat het over iets anders, of over iemand anders. Maar achter die dingen ligt inderdaad deze Messiaanse of christelijke waarheid verborgen. En terwijl over andere figuren, zelfs volkeren gesproken wordt, wordt in werkelijkheid gesproken over Christus. Maar dus vanaf de eerste woorden van de Bijbel het geval. U weet wel, die van God zeide, er zij licht. Over wie zegt de profeet dit? He? Over Christus, zegt Paulus, want hij is het licht. Enzovoorts. Of laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Over wie zegt de profeet dit? Over Christus, zegt Paulus. En David wist het ongetwijfeld ook, maar die zei, letterlijk, over wie gaat het eigenlijk? Weet je wel, Psalm 8. Die van, wie is de mens dat gij zijne gedenkt? En wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen, met eer en heerlijkheid heb gij hem gekroond enzovoort. Gij hebt hem gesteld over de werk uwer handen. Over wie zegt de profeet dit? U weet wat, het was dan weer Runia die zei, nou, over mij. Nee, over u, zei hij natuurlijk, maar als predikant, maar over ons dus. Nou, mis. Want de Bijbel zelf zegt dat Psalm 8 spreekt over Christus, Hebreeën 2 immers. En toen kwam die discussie op gang. Ja, maar dat kan al wel wezen, maar dat maakt de schrijver van de Hebreeënbrief als theoloog ervan. Maar David heeft daar natuurlijk nooit aan kunnen denken. Toen zei Petrus, ja, zeker, wist hem waarachtig wel. Nou, dat ben je dus weer, hè. Met andere woorden, vanaf het begin van de Bijbel spreekt God, denken wij over dit en over dat en over die en over zus, maar in werkelijkheid gaat het over de Messias. En als Abel gedood wordt door zijn broer Kaïn, dan gaat het over de Heer Jezus die gedood zal worden door Juda. Het volk onder de wet, met eigen werken, in een eigenzinnige godsdienst enzovoort. En als van Kaïn staat dat het kenmerkend, ik vertaal het meteen, hè, dat het kenmerkend voor hem was dat iedereen zou proberen hem te doden, maar dat het nooit zou lukken, want dat is het teken van Kaïn, hij had niet een teken aan zijn voorhoofd hoor. Het teken van Kaïn is dat hoewel iedereen hem probeert te vermoorden of uit te roeien, lukt het toch niet. En het kenmerkend voor de Joden is dat weliswaar niet zo lang geleden men 6 miljoen Joden heeft uitgeroeid. Dan kan men het over de cijfers soms niet eens worden. Maar daar gaat het niet om. Hè? Ik vind het wel genoeg eigenlijk. Toch. Maar men heeft het Joodse volk niet uit kunnen roeien. Het is nog een van de grootste politieke wereldproblemen. Feitelijk, datzelfde Joodse volk. Kenmerkend voor de Jood is dat iedereen hem probeert uit te roeien, maar het lukt niet. Nou, dat is het teken van Kaïn. Enzovoorts. Zodat de Heer sprak over Kaïn. Maar in werkelijkheid ging het over het Joodse volk in onze dagen, enzovoorts. En daarna kwam Seth ter vervanging van Abel, maar het gaat over Seth. worden uitspraken gedaan over Zet of een ander zaad enzovoort. In werkelijkheid gaat het over de opgewekte Christus, een ander zaad, namelijk niet uit de aarde aards, maar de Heer uit de hemel, 1 Korinthe 15. Ter vervanging van Abel. En hoewel het de jongere was, krijgt hij eerst geboorterecht boven Kain enzovoorts. En dat gaat de hele Bijbel door zo. Toch? Nou, die dingen, die weten ook de Joden niet. Christenen gewoonlijk ook niet trouwens, want het is te ver gezocht. En daarom weten ze ook niet. Traag zijn ze traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarom herkent men de Heer Jezus nu ook niet. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Die Christus, of misschien moet ik wel zeggen, die Jezus die sommigen zeggen aan te hangen, die is mij dikwijls volslagen onbekend. En degene die ik ken, kennen zij niet. Toch, waarom niet? Omdat men traag van hart is om te geloven hetgeen de profeten gesproken hebben. Om precies dezelfde reden. En hoewel ze wellicht naast hem wandelen op dezelfde weg, herkennen ze hem niet. Omdat hij toch wat anders is, en zelfs iemand anders is, dan zij denken. En dat is de fout van de Emmausgangers, maar dat is de fout nog van velen in onze dagen, die dan ook gewoonlijk precies de verkeerde route lopen. Naar de goede weg, zijn op de goede weg, maar lopen de verkeerde kant op. He? Dat waren de Emmausgangers namelijk. He? Goed. Nou, daar moeten we het bij laten. Want het is weer de hoogste tijd natuurlijk. Maar ik heb je genoeg aangereikt om daar eens over na te denken, lijkt mij. En om de evangelie eens na te lezen. Te checken hoe dat nou is. Hè? Of dat nou zo is. Hoe de Heer Jezus sprak. Eventueel over zijn eigen positie als Christus. Als Messias dus. En over zijn lijden, sterven en opstanding enzovoort.
De middelaar van het oude verbond. Mozes die zei toch ook tegen die. Laat me maar samen doorgaan. Laat me maar alleen gaan.
Ja, ze wilden hem ook niet. Hè?
Er was toch ook één. Nou, de middelaar van het nieuwe verbond. Die begon dus toch ook eigenlijk.
Ja.
Die moest het ook alleen.
Daar begon het ook mee, ja. Moest het eerst wel doen. Bovendien, Mozes zelf was degene die eerst zelf de wateren overwon had. Dat is ongeveer wat zijn naam betekent. Niet helemaal letterlijk vertaald, maar wel zoiets van uit het water gehaald, weet je wel. Dus de water overwonnen. Later was hij degene die dus eerst ook zo de weg zou wijzen. Maar toen Mozes die weg ging, zo had verder niemand daar wat mee te maken. En Israël wist er zelfs niet eens wat van. Pas daarna werd men geacht het te begrijpen.